Goedenavond. We gaan met elkaar vanavond nadenken over het onderwerp geschapen om te bidden. U hoort vanavond op 20 december Daad Gorter. En we hopen vanavond en de volgende keer deze studie te doen, die al is gebruikt rondom Hemelvaartsdag. Heeft ook gestaan in het EM Magazine. En we gaan dadelijk met elkaar beginnen met te lezen in het artikel. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we vanavond bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons weer bij elkaar heeft geroepen. En dank u wel dat u ons heeft gezien in ons dagelijks leven. Deze week, deze dag, met alles wat er gebeurde, Vader. Dank u wel dat we mogen beseffen dat wat er ook gebeurt in de wereld of wat op onze weg komt, dat het niet buiten u omgaat. Maar dat we mogen beseffen dat u er bent en dat u dicht nabij bent in elke omstandigheid. Dat we altijd met u in gesprek mogen zijn. Vader, dank u wel dat we vanavond mogen nadenken over dat zo belangrijke onderwerp, het gebed. Vader, iets wat zo, waar we allemaal zo nauw bij betrokken zijn. En dank u wel dat u met ons leven bemoeienis hebt. Dat u naar ons omziet, Vader, in uw liefde. Dank u wel dat we die liefde mogen beantwoorden. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden vanavond door uw geest. Vader, opdat in de praktijk van ons leven we beter kunnen wandelen, Heer. Meer tot uw eer. Vader, we danken u dat we zo deze avond en al die keren mogen hebben om ons te verdiepen in wat u zegt. Dank u wel, Vader, dat u ons daarbij bepaalt. En dank u wel dat u ons wilt verdiepen in dat onderwerp, opdat we, Vader, mogen leven tot eer van uw naam. Mag het zo ook vanavond zijn, tot lof en eer en verheerlijking van u. We danken u en we bidden u daarvoor in de naam van Christus Jezus. Amen. Geschapen om te bidden. Dat zegt in feite al heel veel, die titel. We zijn als mens door God geschapen. En we zijn geschapen uiteindelijk om met hem omgang te hebben. God verlangt omgang met ons, met zijn schepselen. In feite zou je kunnen zeggen dat daarom zijn hele plan begonnen is. Dat hij dwars door alles heen, door een weg van inzetten van het kwaad, van duisternis, komt met ieder schepsel uiteindelijk tot zijn doel. En dat betekent dat hij omgang met ons schepselen wil hebben. Daar is hij op uit. Daarvoor heeft hij ons ten diepste geschapen. We zijn mensen. En het woord mens, ja, dat zegt het in feite al. Iemand die geschapen is om omhoog te kijken. Letterlijk, het woord mens is omhoog, gewend, kijker. Iemand die gewend is om omhoog te kijken. Daarvoor heeft God ons geschapen, naar hem te zien. Geschapen om te bidden. Gebed verandert degene die bidt. En dat is op zich al een eye-opener, want een mens is vaak geneigd om te denken dat hij met gebed, met zich wenden tot God, dat hij daarmee God of Gods plan kan veranderen of de situatie waarin hij of zij is. Maar ten diepste is gebed bedoeld om ons te veranderen en niet om God te veranderen. Want God is onveranderlijk liefde en zijn liefde gaat onveranderlijk naar ons uit. En zijn plan, dat ligt vast. En als je nadenkt over gebed en je bekijkt dat vanuit, ja, dat woord gebed vanuit de Hebreeuwse tekst, dan kom je tot een woord wat te maken heeft met bemiddelen of voorspreken. Daar heeft het ook mee te maken. En dat is eigenlijk een taak die een priester had bij het volk Israël in het Oude Testament. Dat was iemand die moest bemiddelen tussen God en het volk. En het volk kon via die priester, via die middelaar zou je kunnen zeggen, tot God naderen. Maar die functie is in feite bij een mens gebed. gebed is in feite datgene waarmee we tot hem kunnen naderen. Waarmee we heel dicht bij hem kunnen komen. Het neemt in feite, zou je kunnen zeggen, de plaats in die de priester vroeger had. Een bemiddelaarsrol zou je kunnen zeggen. En dat is het Hebreeuwse woord palal. Dat heeft te maken, en dat heeft in zijn grondvorm te maken met bemiddelen, middelaar. En in het Hebreeuws dan kun je daar een klein woordje voor zetten. En dat is dan een situatie of een woord die heel vaak in de Hebreeuwse tekst wordt gebruikt. En dan betekent het letterlijk zelfbemiddeling. En dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord voor gebed. En dan lijkt het te zeggen, ja, dat doe je zelf. Ja, gebed is ook iets wat je zelf doet. En aan de andere kant, maar daar komen we nog op, beseffen heel diep dat gebed ten diepste uit God is. En niet alleen wij zijn geschapen om te bidden, maar het gebed wat we bidden is ook uit hem. Want in feite alles wat we alles wat we zijn, wat we bezitten, is van hem. Zo ook het gebed. Dat is een geschenk wat God aan ons gegeven heeft. Gebed verandert degene die bidt. Want gebed verandert niet een situatie waarin we zijn. Dat zouden we misschien wel graag willen, dat we tot God konden bidden zodat voor ons de situatie makkelijker wordt. Maar gebed is er juist voor bedoeld dat wij in die situatie veranderen en dat we anders ten opzichte van de omstandigheden gaan staan. En dat is een functie van het gebed. Gebed verandert degene die bidt. We kunnen niet op grond van belofte van God eisen dat hij dat en dat moet doen. Maar het is dat middel wat God ons gegeven heeft. En het is in feite een middel in zijn hand natuurlijk om ons te veranderen. De biddende mens houdt zich enkel en alleen met God bezig. En dat zegt in feite heel veel. Want al het andere wordt tegelijkertijd aan de kant gezet. Als je tot God bidt, dan laat je al het andere, wat misschien o zo belangrijk is, liggen. En je doet datgene wat nog belangrijker is. Je zoekt nadering tot God. Je zoekt omgang met hem. En die God, ja, dat is een geweldige God, want we hebben God leren kennen niet alleen als een rechtvaardig en een heilig God. Dat is die ook, God van gerechtigheid. Maar hij is ook barmhartig. En hij is geest. Dat is zijn wezen. En dat betekent dat hij overal is. En dat we ook op elke plaats waar we ook zijn, met hem in gesprek kunnen zijn. Daar hoeven we niet een speciale plaats voor op te zoeken zoals Israël moest gaan via de tabernakel of de tempel. Maar wij mogen overal met God in gesprek zijn, waar we ook zijn. Al het andere wordt buitengesloten. Want we zijn op dat moment intens met hem bezig. Hij die liefde is en hij die ons op het oog heeft. En eigenlijk niets liever wil dan dat dagelijkse contact met ons. En al het andere, ja, er is zo ontzaglijk veel in ons leven wat onze aandacht opeist. Maar dat mag nooit in de plaats komen van dat wat voor ons zo ontzettend belangrijk is, het gebed. In zijn tegenwoordigheid worden mensen werkelijk mens. Mens waarvoor we geschapen zijn. Mens zoals we bedoeld zijn, om te zijn. Op God gericht. Wij vernieuwen het naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. En daarover zegt Paulus iets in de 2e Korinthebrief. En zullen we dat even met elkaar opzoeken in 2 Korinthe 4. Het dagelijkse omgang, het dagelijkse bezig zijn met hem, zoals hij tot ons spreekt door zijn woord, zo mogen wij met hem in gesprek zijn. 2 Korinthe 4 wil ik graag met u lezen. En dan lees ik met u het 16e vers. En dan zegt Paulus, daarom, en dan knoopt hij natuurlijk aan bij het voorgaande gedeelte, wat vol staat van geweldige, fijne zaken, het evangelie, de God die zijn licht in ons hart heeft gegeven, het licht in ons hart heeft aangedaan, en we hebben kennis van hem en van zijn zoon gekregen. Dat evangelie. Als je dat kent, dan zegt Paulus, daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, daarvan ervaren we door de vele jaren heen, dat hij langzamerhand toch zwakker wordt. Onze uiterlijke mens vervalt. Kan een heel moeilijk, dat is vaak een heel moeilijk proces om door te maken. Maar zegt Paulus daartegenover, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Doordat we ons voeden, om het leven wat hij in ons gegeven heeft, voeden met zijn woord en met hem in gesprek zijn. Van dag tot dag. En daarom zegt Paulus, verliezen we de moed niet, worden we niet ontmoedigd. En er zijn natuurlijk 10.000 dingen in ons leven van elke dag die ons kunnen ontmoedigen. Situaties, andere mensen, wat er gebeurt in ons leven, dat kan ons allemaal ontmoedigen. En Paulus die had daar een behoorlijk portie van meegekregen in zijn leven. En toch zegt hij, daarom verliezen wij de moed niet. Want dan zien we dat het uiterlijke bezig is minder te worden. Dat innerlijke, dat leven wat God in ons gegeven heeft, dat evangelie, dat geloof, dat wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat vernieuwingsproces is iets wat eigenlijk nooit stopt en wat God steeds opnieuw voedt. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand ionisch gewicht van heerlijkheid. Paulus komt eigenlijk woorden tekort, omdat wat in de toekomst, die geweldige verwachting, wat God voor ons heeft klaargelegd, om dat onder woorden te brengen. Hij heeft het niet over een gewicht van heerlijkheid, maar hij heeft het over een alles verder te bovengaand ionisch gewicht van heerlijkheid. Dus hij stapelt eigenlijk de woorden op om duidelijk te maken wat ons geweldige verwachtingsgoed is. En hij zegt daartegen afgezet, als je dat beseft, en dat maakt zijn evangelie natuurlijk heel bijzonder duidelijk, wat wij in de toekomst ontvangen van God, dat zijn we ons bewust, dat is onze verwachting. En daartegen afgezet is dat wat we nu meemaken, een lichte last der verdrukking. En dan denk je, nou, dat is eigenlijk ongelooflijk dat Paulus dat zo zegt. Hoe kan het nou dat die enorme zware gang die ik moet maken in mijn leven, hoe kan Paulus dat nou de lichte last der verdrukking van een ogenblik noemen? Omdat hij het afzet tegen het enorme wat ons in de toekomst wacht, ons als gemeente gegeven is in feite al. En het is een kwestie van tijd. En die tijd die is niet lang meer. Dat we dat zware gewicht van heerlijkheid. Hè, Paulus geeft daar veel, met zijn woorden ook veel gewicht aan. Dat is dat zware gewicht van heerlijkheid. Wat we nu niet eens zouden kunnen dragen in ons aardse lichaam. Zo zwaar. Nou, dat we dat zullen ontvangen. En dat is iets wat ons zicht geeft, kracht geeft om door te kunnen gaan. En dagelijks die vernieuwing te ervaren in dat gesprek met hem. In het luisteren naar zijn woord. Dat is wat het vernieuwingsproces van binnen bij ons is. De innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En daardoor veranderen we. Naar zijn beeld en gelijkenis zijn we in feite geschapen. Bid en u zal gegeven worden, zegt Matteüs 7 vers 7. Dat woord bidden dat heeft te maken met verzoeken. He, verzoek. Dien je verzoek in bij mij, zegt God, en je zult ontvangen. Natuurlijk niet wat wij graag willen ontvangen, of waar wij ons naar uitstrekken, want het kan best zijn dat datgene waar wij ons naar uitstrekken, dat dat iets is wat God helemaal voor ons niet bedoelt. Maar hij leidt ons leven van stap tot stap, En het is niet zo dat als wij maar een verzoek indienen, dat God precies datgene zal geven wat wij willen. Nee, God geeft wat hij nodig vindt. En het kan ook best zijn dat wij dingen verzoeken aan God, maar die hij helemaal niet geeft. Dat ervoer Paulus ook op momenten. En God die ging zijn weg. En zijn weg was ten diepste toch de beste. Is naar zijn plan. En het kan ook best zijn dat als God ons voor ons idee helemaal geen antwoord geeft, dat dat juist het antwoord is wat hij bedoelt. Dat hij daarmee zegt wel ja, maar dit geef ik niet aan je, wat je zo graag wilt, maar ik geef iets anders. Omdat ik, God kijkt verder. God kijkt verder dan wij kunnen kijken. We kunnen alleen maar per dag hoog op. En dan weten we nog niet eens 's morgens wat ons 's middags of 's avonds overkomt. Maar God, die overziet onze hele weg. Die heeft al onze dagen geteld die we leven. Die weet welke gang we gaan, waar onze voeten gaan. Hij kent alles van ons. En daarom weet hij het beste wat aan ons te geven is. Bid en u zal gegeven worden. Dat is een wetmatigheid. Als je bidt, dan ontvang je. Misschien anders dan wat je zelf beoogt, maar God geeft datgene wat nodig is. Aan degene die vragen, geeft hij zegeningen die anderen niet ontvangen. Want als je niet bidt, dan mis je dat. En dan, als je niet bidt, dan ga je vervreemden van het leven wat God je geeft. En dan gaat het afzwakken, dan gaat het vernieuwingsproces op een gegeven moment stokken. Maar degene die bidden, aan hen geeft hij zegeningen die anderen niet ontvangen. Gebed is meer dan vragen om gunsten. Het omvat alle mogelijke manieren om God aanbiddend te naderen. Het zij in loven, danken, belijden en onderschikken. Het zij in smeken en vragen. Daartoe roept God zijn heiligen. En God die riep bijvoorbeeld al de eerste mens Adam toen hij gezondigd had. Toen verschool Adam zich. En God zocht Adam op en hij riep hem: Adam, waar ben je? Dat was de stem eigenlijk van Gods liefde die Adam weer opzocht. Die weer omgang, hè, die dat contact met Adam zocht. En zo natuurlijk met de hele mens, want in Adam zondigt natuurlijk de hele mensheid. En God zocht de mensheid weer op door zijn zoon te geven. En daardoor die breuk die was ontstaan tussen God en de mensheid weer te helen. En zo hebben wij als gelovigen vrije toegang tot hem. God is liefde en hij nodigt ons uit om te bidden. God roept ons, wij die heiligen zijn, op God gerichte mensen. God roept ons om te bidden. En zijn woord geeft natuurlijk ontzettend veel voorbeelden van gebed waarvoor je kunt bidden. He, daar staat zijn woord vol mee. En het zou in bestek van deze en de volgende avond is dat eigenlijk veel te kort om daar veel en diepgaand naar te kijken. Maar we kunnen een aantal voorbeelden denk ik wel noemen. Als je bijvoorbeeld het hebt over bidden. Ik heb daarnet even gezegd dat het Hebreeuwse woord dat te maken heeft met bemiddelen. Dan is het in het Nieuwe Testament, als je dat letterlijk vertaalt, dat prosuigomai, dan is dat wel naartoe hebben. Dat wil zeggen, als je tot God bidt, dan ben je op de goede manier bezig. Want je gaat naar degene bij wie je moet zijn. Bij degene die liefde is. En wij zijn daarvoor geroepen. He, dat staat er zo niet voor niks. He, dat zinnetje. Daartoe roept God zijn heiligen. Bijvoorbeeld komt dat voor in Matthäus 5. Matthäus 5. Zullen we het even met elkaar opzoeken. In Matthäus 5. En dat is dan zo'n praktische aanwijzing voor ons gebed. En dan zegt de Heer tegen zijn volk iets over gebed, in wat dan altijd de bergrede wordt genoemd. En zeker is dat voor ons ook een voorbeeld. Matteüs 5 en dan vanaf vers 43 wil ik even met u lezen. Matteüs 5. En er staat: gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Citaat uit de wet. En dan gaat de Heer dat wijzigen. Hij zegt: maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Dat is een hele andere kijk, hè, dan de wet geeft. Dat is een hele andere insteek. Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En dat gaat natuurlijk dwars tegen je gewone mens zijn in. Iemand die je vervolgt, die je achterna zit, op een of andere manier. Daarvan ben je geneigd om lik op stuk te geven. Van repliek te dienen. Maar de Heer geeft ons als voorbeeld aan: bid voor wie u vervolgen. En dat is een blijk van, ja, van Gods liefde. Je vijand liefhebben. God zelf is daarvan natuurlijk het voorbeeld in optima forma, doordat hij zijn zoon gaf. De zoon die stierf voor vijanden. Voor mensen die niet alleen zondaars waren, doelmissers, maar voor vijanden. En zo betoonde God dat hij al die mensen, al die vijanden van hem, zo enorm lief heeft. Door het, ja, het meeste wat hij maar kon geven, te geven zijn eigen zoon. Hebt u vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En gebed is datgene wat, ja, misschien niet die vervolger verandert, maar dan wel onszelf. Zodat wij ten opzichte van degene die ons vervolgt op een of andere manier, dat wij zelf daardoor een andere houding hebben ten opzichte van die persoon. En als we het moeilijk hebben met iemand anders die we ontmoeten in ons dagelijks leven, misschien iemand die je dagelijks tegenkomt op je werk, iemand die je in andere situaties tegenkomt en die neemt zo'n houding aan, dan moet je voor zo'n persoon gaan bidden. En dan merk je dat je zelf ten opzichte van die persoon verandert. En dat er dan toch een opening kan komen om met die ander op een goede manier verder te kunnen gaan. Dat is zo een heel praktisch voorbeeld over gebed. Hè? Bid voor wie u vervolgen, omdat ge kinderen mogen zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede en laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want die ge lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien ge alleen uw broeders groet, waarin doet ge meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Dat zegt de Heer dan tegen Israël, maar ons ten voorbeeld. Goed, we gaan even terug naar de tekst. Heel de schrift nodigt God ons uit om te bidden. Het is zijn, ja, liefdevolle uitnodiging elke keer weer om tot hem te komen. He, hij nodigt ons uit. Dat is, ja, dat is zo bijzonder eigenlijk. Mensen die op een bepaalde manier in hun kinderjaren een beeld hebben gekregen van God door een bepaalde prediking. Daarvoor merk je dan op een gegeven moment dat die jaren later een houding innemen, omdat ze eigenlijk zo'n scheef beeld hebben gekregen van God en daardoor niks meer met kerk of wat dan ook te maken willen hebben, niks meer met geloof te maken willen hebben, omdat ze niet hebben geleerd dat God een God van liefde is, dat God niet mensen voor eeuwig verdoemt, maar dat God de mensen lief heeft en met hem tot zijn doel komt. En als je zo'n beeld hebt van God, dat God liefde is, ja, dan is het ook veel minder moeilijk om tot hem te komen. En hij nodigt ons uit, elke keer weer, zoals hij dat bij zijn volk deed. God trekt ons naar zich toe. Hij wijst dwalende mensen op de weg van terugkeer tot hem. En die weg zei zelf: niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat was onze Heer zelf die kwam. Nadat ze profeten hadden gedood, kwam de Heer zelf en werd aan het vloekhout genageld. Maar dat was om de weg naar God weer te geven. Om de weg tot God vrij te maken. En daardoor hebben wij nu vrije toegang tot de Vader. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Dat is iets wat het volk Israël nooit zo gehad heeft. Dat is eigenlijk ongekend na eeuwen met tabernakel en tempeldienst, met priesters, hebben wij nu als gemeente, als lichaam van Christus, vrije toegang tot God. En dat maakt Paulus ons duidelijk in Romeinen 5. En ik denk dat dat goed is om even met elkaar op te zoeken. Ook zo'n heel fijn facet van zijn evangelie, waarin hij duidelijk maakt die geweldige vrijheid en mogelijkheid om heel dicht bij hem te zijn, heel dicht bij hem te leven. En dan schrijft hij in Romeinen 5, de eerste verse: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. God heeft ons zijn eigen gerechtigheid gegeven in Christus. En hebben vrede met God. Vrede, verzoend. We zijn verzoend met hem. Dat wil zeggen, niet alleen zijn we vrijgesproken 2000 jaar geleden van alles wat tussen God en ons kon instaan en instond, maar we hebben niet alleen dat, maar we zijn met hem verzoend en daarom hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de weg. De weg die zelf zei: niemand komt tot de Vader dan door mij. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen. De toegang. In het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. We hebben de toegang, we hebben de toenadering tot God in het geloof. En we mogen staan in de genade. Die genade van de verzoening. Daar mogen we in staan in het volle besef dat we wederzijds met hem verzoend zijn. En dat er dus niets is tussen Vader en ons. Helemaal niets. Maar dat we altijd vrij bij hem mogen komen. En met alles wat op ons hart is. We hebben toegang verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we mogen zelfs roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Dat is nog, die heerlijkheid is nog toekomst. Maar we mogen nu al die omgang met God hebben, omdat er niets meer in de weg staat. Daar hoeft geen priester meer tussen te staan. Geen offer, geen dierlijk offer meer gebracht te worden, want het grote offer van zijn zoon is gebracht. En daarom als resultaat daarvan hebben wij vrije toegang tot Vader. Wat bijzonder, wat geweldig om dat te mogen weten en te beseffen. Dat is het doel en missie van de Heer, ons bij de Vader te brengen. En dat heeft hij gedaan. En wij mogen daar vrij dagelijks gebruik van maken. Alles wat Christus deed, was om ons te leiden tot God. En niet alleen ons, maar uiteindelijk natuurlijk allen. Christus heeft dat allemaal gedaan om uiteindelijk allen bij dat hart van God te brengen. En dat zal in de toekomst gebeuren ook. Alleen door hem hebben zowel verzoende Jood als niet-Jood in één geest toegang tot de Vader. Wat een genade. Eigenlijk zou je nu een punt kunnen zetten en God daarvoor kunnen danken, loven en prijzen dat het zo is. Want dat is zo bijzonder als je het vergelijkt met voorbije tijden. De tijd waarin we leven van genade is zo bijzonder dat God zijn handen verzoend uitstrekt naar deze wereld. Vol mensen. Vol met mensen die in rebellie tegen hem zijn, die zich vijandig tegen hem opstellen, die ja, anderen die hem mijden of negeren. Of, en nochtans, God is verzoend met deze wereld. Onvoorstelbaar. En wij hebben daar antwoord op mogen geven. Toegang tot God. Die deur is niet meer dicht. Maar staat, zou je kunnen zeggen, wijd open. Met andere woorden, kom binnen. Je mag elk moment van de dag binnenlopen. En dat is ook iets wat, ja, wat je in een werksituatie kunt aantreffen. Je kunt aantreffen dat je bij wijze van spreken in de gang zit met allemaal kamers. En ontdek je soms dat van sommige kamers de deur dicht is. En dat geeft een afwerend gebaar. Maar gelukkig, zoals dan in mijn eigen situatie is, staan bij de meesten de deur gewoon open. En kan je dus zo binnenlopen. Nou, bij God is dat natuurlijk ja, voor de volle 100% altijd. Wanneer dan ook maar. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts. En elk moment mogen we hem aanroepen. In waarachtig gebed krijgen wij toegang tot God. En vinden gehoor bij hem. Jacobus zegt, nadert tot God en hij zal tot u naderen. God roept ons om tot hem te komen, zodat hij ook dichtbij ons kan komen. God is licht. Hè? Als we bij hem komen, dan komen we tot de God die liefde is en hij is licht. Hij laat dan ook zijn licht over ons schijnen. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. God nodigt ons uit om tot hem te komen. Het is zijn liefdevolle uitnodiging. Elke keer weer. Ook al dwalen mensen van hem af. Kom terug. Kom bij me. Ik wil met je praten. Ik wil omgang met je hebben. God nodigt ons uit. Elke keer weer tot gebed. Dat houdt tegelijkertijd in ons afkeren van wat tegen hem is. Gelijk je rugkeren naar de andere dingen die je misschien belangrijk vindt of vond. Andere dingen die, ja, op allerlei manieren je van de aandacht van hem proberen af te leiden. Dat kan vanuit de wereld komen of vanuit je eigen vlees of vanuit de tegenstander. Die op allerlei mogelijke manieren probeert, ja... Je zou kunnen zeggen een lijntje naar ons uit te gooien om ons af te leiden van God. Maar als we ons tot God keren, dan keren we ons tegelijkertijd af van al die afgoden. Van al die dingen die wij misschien belangrijk vinden. Afkeren van wat tegen hem is. Gebed is namelijk het toppunt van het naderen tot God. En ik weet niet of we dat ons altijd wel voldoende bewust zijn. Of dat we ons voldoende realiseren dat het zo is. Beseffen we dat echt voldoende? Het toppunt van het naderen tot God. Hij spreekt tot ons. En we zijn regelmatig met zijn woord bezig. Maar doen we dan ook die andere stap? Geven dan ook dat antwoord in dank? Als je de brieven van Paulus bekijkt, dan zie je dat hij steeds begint met gebed. En verreweg zijn meeste brieven ook met dank. Over al die dingen die wij de gelovige ziet, die hij in de gemeente ziet. En hij bidt. En eigenlijk staan zijn brieven daar vol mee. En dat zijn steeds steeds weer voor ons zijn dat dingen die ons duidelijk is het wat ons duidelijk maakt dat als je dat evangelie mag kennen van genade en verzoening, dan besef je ook dat ja, God je nooit veroordeelt. Er kunnen dingen gebeuren. Of je kan misschien dingen gedaan hebben waarvan je denkt van nou, dat vindt God vast niet fijn. En dat beseffen we dan ook. Maar het is dan niet zo dat God ons veroordeelt. Want die veroordeling die is er niet. Hij is verzoend met ons. Die veroordeling was op de Zoon, op Golgotha. En daarom mogen we steeds bij hem terugkomen. Gebed is het toppunt van het naderen tot God. Ik denk dat dat ja, ook zo'n belangrijke zin is. Hè? Al die zinnen die er staan, die zijn natuurlijk heel geladen. En we mogen naderen tot God, die almachtige schepper van hemel en aarde. Die zo groot is,
die dat hele heelal, dat hele universum in zijn hand heeft. En van wie Jesaja zegt dat hele volkeren voor hem eigenlijk maar zijn als een stofje aan een weegschaal. En dan hoef je maar even te blazen en het is weg. Nou, zo zijn hele volkeren voor God. Die grote God. En die grote almachtige God. Waarvan we mogen weten, hij is liefde. In de diepste zin. Die mogen we naderen. Die God. Die zo groot is. En die toch met ons persoonlijk, en dan denken we wel eens kleine mensjes, ongelukkige mensjes, die zo vaak tekortschieten, die zo vaak enzovoort. Maar die God, die wil met ons juist bemoeienis hebben, die wil met ons juist omgang hebben. En ik denk dat we misschien dat toch nog te vaak laten liggen. He, die waardevolle gang om naar hem toe te gaan. Gebed is het toppunt van het naderen tot God. Hij komt naderbij en spreekt tot hen die willen horen. Hij staat altijd eerder klaar om te spreken dan wij klaarstaan om te luisteren. Hij spreekt. Maar beluisteren we zijn stem ook echt wel goed? Gebed komt voort uit het instinctief erkennen van de mens dat hij afhankelijk is van God. En dat, ja, dat ontdek je elke keer dat je toch nog vaak onafhankelijk van hem wil zijn. In allerlei dingen, misschien in kleine dingen. Misschien niet meer zo in de grote dingen. Maar wel in de kleine dingetjes. Toch nog even onafhankelijk van hem zijn. Toch nog even zelf de dingen proberen te regelen, te bepalen. Maar in feite is alles wat we hebben, dat hebben we van hem ontvangen. Paulus die stelt dat vragende wijs aan de Corinthiërs. Wat is er eigenlijk wat we niet ontvangen hebben? We hebben alles van hem ontvangen. Alles wat we, ja, waarvan wij zeggen, ja, dat is ons bezit. Maar ja, dat is maar zo betrekkelijk, ons bezit. He, mensen die zijn soms hun hele leven heel hard bezig om zich heel veel bezittingen te verzamelen en om dan te ontdekken dat als we het eenmaal hebben, ja, het valt eigenlijk toch wel een beetje tegen. Nu heb ik dat allemaal opgebouwd zo. En nou heb ik het allemaal, dus het valt toch een beetje tegen. Mensen die jagen er ook naar om zo lang mogelijk maar gezond te blijven. Want dat hoor je hoop mensen zeggen, ja, de gezondheid, dat is een groot goed, is ook een groot goed. Maar je beseft vaak niet dat het van de een op de andere moment ineens kan omvallen. En dan besef je dat je maar een mens bent. En heel klein. En wij weten dan dat we een God hebben die heel groot is. God die werkt soms in ons leven dingen uit om dat beter te gaan beseffen. He, dat we in bepaalde dingen misschien wel afhankelijk van hem zijn, maar om ons nog meer afhankelijk te doen zijn of dat besef te geven dat we echt in alles van hem afhankelijk zijn, ja, daarvoor brengt God ons soms in situaties waarin we misschien weinig kanten meer op kunnen, maar altijd nog wel omhoog kunnen kijken naar God en het van hem verwachten. Nou, eigenlijk staan, ja, zo'n boek als de Psalmen, dat is eigenlijk goud als je over zulke dingen aan het nadenken bent. Daar staat zoveel in. Ervaringen van mensen, vooral van David, die in zijn leven in nood kwam en het dan bij God zocht. Hij redt uit benauwdheid bijvoorbeeld. Dat staat bijvoorbeeld in Psalm 107. Laten we eens even naar Psalm 107 kijken. En zo is daar een hele lijst op te noemen, hoor, uit de psalmen, waarin dat staat. Dat principe. Psalm 107. En er staat erboven: God redt uit alle nood. He, hij is de redder in alle nood. En dan wil ik graag met u lezen vanaf het 10e vers. Psalm 107 en dan vanaf het 10e vers. En daar schrijft de psalmist, er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten. Letterlijk schaduw des doods staat er dan. Er waren er die in donkerheid of duisternis en schaduw des doods zaten. Dat er een situatie kan zijn in je leven dat je eigenlijk voelt dat de dood dichtbij is. Gebonden in ellende en ijzer. Omdat zij de woorden van God hadden weerstreefd. Er wordt een woord gebruikt dat heeft te maken met rebelleren. En dit is terugkijkend op de geschiedenis van Israël, maar wat een enorm voorbeeld. Omdat zij de woorden van God, van al de onderschikken, de onderordeners, hadden weerstreefd. Ze hadden zich niet ondergeordend onder zijn woord. En de raad van de Allerhoogste hadden versmaad. En Gods raad navolgen is altijd iets wat van wijsheid getuigt. Hij had hun hart door moeite vernederd. Zij struikelden en er was geen helpen. God bracht hen als gevolg van die rebellie in een moeilijke situatie. Ze struikelden, er was geen helpen. En dan gebeurt datgene waarvoor God hen in die situatie had gebracht, namelijk toen riepen zij tot de Heere, gebed. In hun benauwdheid. En hij verloste hen, hij redde hen uit hun angsten. En dat zijn zaken zoals God het in ons leven kan uitwerken. Dat hij ons soms in benauwdheid brengt, opdat we beter en dieper die weg tot hem leren gaan en leren vinden. En hij redde hen uit hun angsten, want hij is nabij. En hij redt in de nood, hij redt van angst, hij redt in benauwdheid. Hij voerde hen uit duisternis en schaduw des doods, staat er dan. En hij verscheurde hun banden, dat zij de Heere loven om zijn goedertierenheid. God heeft de uitredding gegeven. Gevolg, ze loofden de Heer om zijn redding. En om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Omdat hij koperen deuren heeft verbroken. En ijzeren grendels verbrijzeld. Het kan soms in ons leven muurvast zitten. In benauwdheid. En moeilijkheden. Wat bij een mens heel goed angst kan opleveren. Maar God is degene die de redder is. Die weg naar hem toe is nooit afgesloten. Ook al kan alles nog zo muur vastzitten. Hè? Er wordt hier gesproken over ijzeren grendels en koperen deuren. Maar God is bij machte om in ons leven ons te redden. Ook in zo'n ontzaglijk moeilijke situatie dat je het idee hebt dat je helemaal gevangen zit achter koperen deuren. Dat je vergrendeld zit, dat je muur vastzit. Maar naar boven toe zit er dan nooit vast, want die weg is er altijd. Hè? Dat 13e vers, dat wijst heel duidelijk op dat gebed, hè. Die mogelijkheid hebben we als mens altijd. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid. En hij redde hen uit hun angsten. Dat is een evangelie in de psalmen. Hij redde hen. Hij is die grote redder. In uren van strijd. Even terug naar de tekst. En zo zou deze psalm is de moeite waard om in zijn geheel te lezen. Zonder meer mee bezig te zijn. Erover na te denken. In uren van strijd roept de mens onwillekeurig tot God. Dat kan ook zijn bij mensen die helemaal niet geloven, maar ineens in een hele moeilijke situatie komen. En dan ineens misschien uitroepen, oh God. En dan is er dat moment toch van gebed. Want God hoort dat. Ook zo'n kreet van een mens die misschien niet gelooft. En toch onwillekeurig als mens die weg zoekt tot hem. In uren van strijd roept de mens onwillekeurig tot God, omdat gebed iets natuurlijks is. Namelijk de aangeboren en diepste impuls van de ziel. Een mens is tenslotte ook geschapen om te bidden. En dat merkt hij juist in moeilijkheden. In uitzonderlijke situaties. In grote nood. bidt de mens. En daarvoor heeft God dan in het leven van ons mensen die nood gebracht. In uitzonderlijke situaties bidt de mens die grote nood. God hoort. Alleen hij hoort vaak op een andere wijze. Hij hoort ons altijd. Maar hij verhoort op zijn tijd. Maar of hij direct verhoort en de manier waarop is vaak zo heel anders als dat wij denken. En bijvoorbeeld ook, kijkt u eens in Jeremia 3 vers 44. Of in Klaagliederen 3 vers 44. Verderop in ditzelfde hoofdstuk, vers 44. Daar wordt dat ook gezegd. Zo ervoer Jeremia dat. Gij hebt u gehuld in een wolk, ondoordringbaar voor het gebed. Als het ware, voor de ervaring van de profeet op dat moment. Maar God hoort wel degelijk. En daarna, en Jeremia wist dat ook, want God had belofte gegeven over redding, over nieuw verbond. Dus de situatie leek misschien wel heel weinig hoop te hebben, maar was ten diepste toch niet hopeloos. Voorbeelden van strijd, van een ziel die denkt, God is ver weg, God hoort het allemaal niet en ziet het allemaal niet. Maar integendeel. He, wat God geeft is, en dat is ook Jeremia, of dat is ook datzelfde hoofdstuk, en dan ga ik even terug naar vers 25. Goed is de Heer voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt, en die het misschien zo moeilijk kan hebben, dat horen we ook in dit hoofdstuk. Hè? Maar aan de andere kant wist hij ook, goed is de Heer voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren, op de redding van de Heer. En die geeft hij precies op het juiste moment. Maar dat is dan wel zijn moment. Wij willen dat graag naar voren halen, wij willen daar graag op anticiperen, maar God geeft die redding op het juiste moment. En voor ons is het vaak heel moeilijk om in stilheid af te wachten op dat moment van redding. Boven bladzijde 2, naar de ruimte naar de tweede alinea. Gebed is er in gradaties. Het instinctieve roepen van de ziel tot God kan lijken op de schreeuw van een dier. Maar iemand die toeneemt in kennis van het karakter en de wil van God, bidt naar wat hij weet. Er is een groot verschil tussen gebeden die uit onwetende en dwaze harten voortkomen en gebeden van een mens wiens hart en bestaan juicht van vreugde voor de levende God. Dat is een mens die God kent. Dat is een mens die weet. God is liefde. Zijn liefde houdt nooit op. En hij is altijd nabij. Hij is degene die redder is. Hij redt in de nood. Hij redt uit. Mijn ziel dorst naar God, Psalm 42, is niet het gebed van iemand die af en toe eens bidt. Maar dat is iemand, ja, David, die kende dat. Omgang met God, zullen we daar even naar gaan kijken, Psalm 42. Bekende psalm, en daarom weer goed om te lezen. Een psalm geschreven door David, toen hij in moeilijke situatie was, en dat gebeurde nog alles in zijn leven. Waarschijnlijk, men denkt dat op dat moment zijn zoon Absalom achter hem na zat, hem najoeg, en dat hij gevlucht was naar het Hermongebergte, blijkt uit vers 7 bijvoorbeeld, en dat hij daar zijn toevlucht zoekend, zich verbergend voor Absalom, toevlucht zocht tot God. Een leerdicht staat er boven van, eigenlijk staat er voor, de zonen van Korach. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht. Zo'n hert wat opgejaagd is en wat vermoeid en eigenlijk bijna niet meer verder kan, dorst heeft en dan ineens water vindt. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht.
Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Dat was Davids hartekreet op dat moment. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En dorst heb je naar iets als je daarvan eerst al eerder hebt geproefd, als je dat hebt gesmaakt. Mijn ziel dorst naar God. David, die ook opgejaagd was en die in een moeilijke situatie zat en belaagd werd door vijanden, notabene zijn eigen zoon Absalom. En daar besefte dat hij bij God altijd terecht kan. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. David kende de uitreddingen van God, de levende God. God had zich in zijn leven betoond als degene die waarachtig leeft en David uitredde. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijzen, dag en nacht. Dat was als het ware zijn brood geworden. We zeggen dan nog wel eens tranenbrood. Zo'n situatie kan een mens meemaken. Dat je tranen eigenlijk bijna je voedsel zijn geworden, omdat er zoveel zijn. En op een gegeven moment denk je van, ze zijn er niet eens meer. Zoveel zijn er dan al geweest. En David die roept dat uit. Die ervoer ook dat op dat moment. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken. En mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in dichte drom. Voor hen die uitschreed naar Gods huis. Bij jubelklank en lofgezang. Een feestvierende menigte. Misschien dat David hier terug aan het moment dat hij de ark weer terug had gehaald. En danste voor de ark uit. Naar Gods huis. Wat buig je neer, o mijn ziel. En wat ben je onrustig in mij. Dat is voor ons mensen natuurlijk heel erg herkenbaar. Maar wat is dan voor ons de weg die David ons wijst? Verwacht het van God. Hè? Hoop op God. Wacht op hem. Want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. En we kunnen in moeilijke situaties zijn. En dat is dan vaak van ons gezicht af te lezen. Hè? Je kunt van een mens eigenlijk zijn zielentoestand aflezen aan zijn gezicht. Of het nu bedruktheid is, of angst, of verwarring, of juist tegenovergestelde, innerlijk in harmonie zijn, in evenwicht zijn, in rust zijn, vrede hebben, of ook vertwijfeling of vreugde. Ons gezicht, ons aangezicht weerspiegelt dat. En daarom roept David hier uit in dat zesde vers, hè, mijn verlosser en mijn God, letterlijk staat er dan, redding van mijn aangezicht en mijn God. Dat wil zeggen, in moeilijke situaties, in nood, in angst, in vertwijfeling, betoonde God zich in het leven van David als zijn redder. En was zo Davids redder van zijn aangezicht, waardoor zijn aangezicht daarna weer na het roepen tot God. En datgene wat God doet, dat hij betrouwbaar is. Mensen betoonden zich ook in Davids leven als onbetrouwbaar vaak. Maar God was voor David heel betrouwbaar en daarom ging hij ook steeds en riep hij ook hier tot God. Opdat er weer vreugde van zijn gezicht kon afstralen. Redding van mijn aangezicht en mijn God. En zo ging David om met zijn God, juist in die ontzaglijk moeilijke situatie, waarin hij besefte dat redding hoeft hij niet te verwachten van mensen. Redding hoeft hij niet te verwachten van zichzelf. Maar God gaf hem die omgang met hem, zodat hij in die moeilijke situatie daarna er anders in kon staan. Redding van mijn aangezicht en mijn God. En dat herhaalt David. Hè? Als je de Psalm 42 en 43 verder leest, dan zie je dat het terugkomt. Hè? Dat mijn verlosser en mijn God, wat David dan uitroept, redder van zijn aangezicht. David, de bidder in de psalm, kende de vreugde van Gods aanwezigheid in zijn huis. Hij had hem daar op gezette tijden ontmoet. Dus toen hij ervan verstoken was, dorste hij naar hem als een hinde die naar water smacht. David leefde zo en hij dorste weer, hè, als hij er weer van verstoken was, van die nauwe omgang met God, dan dorste hij daar weer naar, dan verlangde hij daar weer naar. En dat is ook ons verlangen, steeds bij hem te zoeken, die afhankelijkheid van hem, die moeilijke situaties, maar ook als het goed gaat, hem te danken en te beseffen dat God het geeft. Zo leefde Christus in afhankelijkheid van God. Zo was het bij Paulus. Hoe is het bij u en mij? En dat is een vraag die we ons heel goed kunnen stellen, hè, in dit licht. Christus leeft in afhankelijkheid van God. David deed dat. Hebben we veel voorbeelden van in de psalmen, in zijn leven. Christus leefde in afhankelijkheid van God. Als je de evangelie leest, dan lees je regelmatig dat hij heel bewust eenzame plaatsen opzocht om met vader te spreken. Om dingen met vader vooraf te bespreken en leiding van vader te zoeken. Zijn wil te zoeken. Christus leefde zo in afhankelijkheid van God als een geweldig voorbeeld voor ons. Paulus deed dat ook. Paulus leefde na zijn ommekeer in afhankelijkheid van hem. En besefte dat, ja, ook als God misschien niet direct Paulus' wensen verhoorde, dat God toch dat deed wat het beste is. He, Paulus had geleerd om in elke situatie te beseffen dat God degene is wiens hand achter alle dingen zit. En hoe is het bij ons? He, hoe is het bij u, bij mij? Kunnen we ons, denk ik, heel goed afvragen. Leven we zoals een Paulus steeds opnieuw die afhankelijkheid van God zocht in zijn leven, die leiding van hem zocht? Leven wij ook zo, of leven daar toch nog vaak genoeg te makkelijk langs heen? En proberen we de dingen zelf te doen, op te lossen? Als het gezegde waar is dat gebed de levensadem van een gelovig is, hoe levenloos zijn dan degenen die niet bidden? He, dat is dagelijks omgang, betekent leven. He, relatie zijn met God is leven. En als we die nalaten, dan merken we dat leven niet. Dan is dat niet actief. Maar dan wordt het doods. Dan wordt het dor. Dan wijkt het. Hoe levenloos zijn dan degenen die niet bidden? Waarheid kan nog zo gepredikt worden, maar als daarbij niet gebeden wordt, mist zij haar uitwerking. He, dat is altijd biddend bezig zijn met zijn woord. Biddend luisteren naar wat God zegt. Biddend het verwachten dat hij datgene zal geven wat nodig is op dat moment. Maar als er daarbij niet gebeden wordt, dan mist dat woord die uitwerking waarvoor God het bedoelt te geven. God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Hebreeën 11, vers 6. Zullen we dat even met elkaar opzoeken, Hebreeën 11. In die rij van voorbeelden van mensen die in geloof geleefd hebben, daarna gehandeld hebben. Hebreeën 11. En dan lees ik met u even vanaf dat vijfde vers. En er wordt als voorbeeld Henoch genomen. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, wie tot God nadert, moet geloven dat hij is. Hè, dat hij bestaat, dat hij is. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. He, er staat meer als alleen zoeken. Er staat een woord wat meer zegt. He, het is met veel inspanning zoeken, zou je misschien kunnen zeggen. He, er ernstig mee bezig zijn. Niet half. En hij is een beloner. He, het is niet zo van, je moet veel werk doen en dan krijg je loon uitbetaald. Maar het is wel zo met gebed, als je daar actief, daar dagelijks mee bezig bent, dan is God degene die dat beloont. En die dan zijn leven doet ervaren, zijn vreugde geeft, rust geeft in situaties waarin anderen misschien in paniek zouden zijn. Zo zijn er heel veel effecten te noemen daarvan. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Hij is nabij. Hij is er. Altijd. Hij is nooit ver weg. Voor ons gevoel misschien wel eens. Maar dat is dan ons gevoel. Maar hij is altijd dichtbij. En hij is degene die dicht bij ons leven betrokken is. En wil dat ook graag zijn. Hij wil dat we hem heel nauw in ons leven betrekken bij de dingen die we meemaken, de dingen waarvoor we staan, de keuzes die we moeten maken. Daar wil God heel nauw bij betrokken zijn. Hij wil ons graag daarin leiden. En hij leidt ons als we ook zijn leiding daadwerkelijk vragen en beseffen dat hij dat ook doet. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Dat is ervaring van Henoch. Dat is ervaring van de Hebreeënschrijver. Dat is ook ervaring bij u en bij mij als we, net zoals de schrijver dat hier zegt, ernstig met hem bezig zijn, luisteren naar zijn woord. Hoeveel proberen het niet zonder zijn speciale hulp? We zijn als mens gauw geneigd om zelf de richting te zoeken, te bepalen, te willen. En dat proberen, dan gaat het zonder zijn speciale hulp. Dan gaat het een bepaalde kant op, maar als we hem erbij betrekken, dan beseffen we dat we door hem geleid mogen leven en kunnen leven. En dat zaken dan soms toch vaak anders gaan lopen in ons leven. Hem, een hem toegewijd hart dat zijn aanwezigheid zoekt, zou dat God onberoerd laten. Waartoe gaf hij ons anders de geest van het zoonschap, dan dat wij ons hart voor hem zouden uitstorten? Daarvoor heeft hij zijn geest toch gegeven. In Romeinen 8 staat het direct, hè? Romeinen 8, we hebben de geest van het zoonschap, zullen we dat even opzoeken. We zijn zonen van hem. Iets wat we ons elke keer bewust mogen zijn. En zoals de zoon van God, Gods leiding zocht, hè, zoals we dat in de evangelie zien. Wij zijn ook zonen. En zo mogen wij ook zijn leiding en zijn wijsheid zoeken. En ik lees met u even vanaf vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. En dan wordt daar direct aan vastgekoppeld het gebed, door welke wij roepen, Abba, Vader. Geest van het zoonschap, direct te maken met gebed. Abba, Vader, mogen we tegen hem zeggen. Dat is eigenlijk ontzaglijk rijk, dat je tegen die grote God, die de schepper is van alles en alles in zijn hand heeft, dat je daar tegen Vader mag zeggen. En je zelfs bewust mag zijn dat je een zoon van hem bent. En als een zoon tot Vader roept, dan zal Vader altijd antwoord geven. En Vader is degene die de wijsheid heeft om ons zo te leiden als zonen, dat we zijn richting op gaan en dat doen wat tot zijn eer is. Abba, Vader, de woorden die onze Heer ook bad in Gethsemane, toen het zo moeilijk was, toen het zo moeilijk had om te blijven in Gods wil, omdat het zo ontzettend diep ging, omdat het in feite alles kostte. En de Heer bad in Gethsemane, Abba, Vader, En uiteindelijk niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En soms kunnen we als mens het daar ontzettend moeilijk mee hebben om dat te bidden in situaties. Als we zien dat het een bepaalde kant op gaat en het eigenlijk zo ook moet gaan, en om dan is het soms heel moeilijk om dan in gebed op je knieën te zeggen: Vader, niet mijn wil, want wij of ik zou het misschien wel graag heel anders willen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En soms misschien wil je daar ook helemaal niet aan, in eerste instantie. Om dan later toch tot dat punt te kunnen komen waar de Heer ook toe kwam. Abba, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. En dan zal dat toch het beste zijn, ook al zie ik het niet. Maar dat zal toch het beste zijn. En om daar dan in te rusten, ja, dat geeft dan echte vrede. En dat geeft dan echte vreugde van binnen. Om dat te kunnen doen. Maar soms, of misschien wel moet ik zeggen vaak, gaan daar een hele worsteling aan vooraf. Voordat je zover komt. Om als mens tegen God te kunnen zeggen: Heer, niet mijn wil, maar dat wat u wil. En dat kan best zijn dat, ja, dat de Heer ook in ons leven dingen afbreekt. Of eerst moet afbreken. Voordat we dat uiteindelijk zeggen. He, niet wat ik wil, maar wat u bedoelt. Hoeveel probeert het niet zonder zijn speciale hulp. We hebben de geest van het zoonschap gekregen. En we kunnen ons hart voor hem uitstorten. En dat geeft lucht. Als je van binnen misschien je beklemd voelt of benauwd bent. Ja, niet letterlijk, maar als je benauwd bent van binnen, dan is het zaak om gewoon tegen hem te zeggen. En we kunnen toch alles tegen Vader. We kunnen alles aan Vader kwijt. We kunnen alles tegen hem zeggen. Zeggen wat op ons hart is. Ons hart voor hem uitstorten. Zoals David dat ook bad in de psalmen. Stort uw hart voor hem uit. Daarvoor hebben we de geest van het zoonschap ontvangen. Het beste handboek op dit terrein is de schrift. Ze maakt ons vertrouwd met mensen die bidden. En bevat gebeden die een voorbeeld zijn. In ons gebed bidden naar wat er staat geschreven wil ook zeggen dat wij beter in staat zijn uit te drukken wat de noden, verlangens, ambities en lofzangen zijn van het mensenhart. Als het onderwezen wordt aangaande zonde en redding van God. Je gaat pas echt goed zien. Als je tot geloof bent gekomen, echt bewust tot geloof bent gekomen, ga je pas goed zien wat zonde werkelijk betekent. En wat zonde werkelijk is in Gods oog. En ga je dat ook in je eigen leven heel scherp zien in het licht van God. Dan ga je ineens zien van, hé, daar schort het aan en daaraan en daaraan. En je gaat ook zien de enorme zaak die zonde is in de ogen van God. Maar ook de redding. Dan kennen we ook tegelijkertijd de redding en beseffen we dat, hoewel doelmissers, God ons tot zich heeft getrokken door zijn zoon. En dat zijn eigen zoon tot zonde is gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Maar die voorbeeldgebeden, bijvoorbeeld van Paulus, die we hebben, Efeze 1, Efeze 3, Filippenzen, Colossenzen, staan vol met voorbeeldgebeden die we Paulus kunnen nabidden. Zullen we eens kijken naar Colossenzen 1 als een voorbeeldgebed. Colossenzen 1, iets wat we de apostel mogen nabidden. En dat dan als een afsluiting voor deze avond. Colossenzen 1. Die woorden, hè, je eigen maken. We hebben ze in een concordante tekst, maar ik lees op dit moment uit de NBG-tekst. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus dan bidden we om rechte kennis van zijn wil, bidden we om wijsheid en inzicht. En bidden we om de Heere waardig te wandelen en hem in alles te behagen, en in alle goed werk vrucht te dragen en door dat alles heen uiteindelijk te komen in de rechte kennis van God, in de erkenning van God. Nou, dat is een gebed van Paulus wat heel erg geladen is en wat het heel erg nodig is om de apostel na te bidden. En het resulterende staat erachter: zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, en dankt ge met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel, lotdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing, de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonde. Nou, dat is zo'n geweldig voorbeeldgebed wat we Paulus mogen nabidden. Vervuld te worden met de erkenning van zijn wil en te wandelen waardig en daardoorheen te groeien in de erkenning van God. Tot zover voor vanavond.